Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 126 de beide eerste versen. Wij willen nu eerst belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit het 11e vers van Psalm 34. De Heere verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Daarna lezen we uit het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 1 is onze schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 34, het 11e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde, en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras verdort en de bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond nadenken over een gedeelte van onze Heidelberger en de tekstwoorden die het uitgangspunt vormen voor de prediking van het woord kunt u vinden in 1 Petrus 1, de versen 18 en 19. 1 Petrus 1, vers 18 en 19, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En wij lezen uit zondag 13, vraag en antwoord 34. Zondag 13, vraag en antwoord 34, waar het gaat over de naam Onze Heere. In die 34ste vraag horen wij: waarom noemt gij hem onze Heere? En dan luidt het antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom maakt. Tot zover willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wanneer wij deze avond samen zijn, gaat het over wonderlijke dingen. Gaat het over hem die als Heere en Koning zichzelf vernederd heeft en die zo bewezen heeft met kracht te zijn niet alleen de Zoon van God, maar ook onze Heere. Want hij heeft zich vernederd om een prijs te betalen. Een prijs die wij nooit kunnen opbrengen. Al sluiten we alle leningen die er in deze wereld aangeboden worden af, dan kunnen wij nog de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Al bezaten we al het goed en het goud wat er in deze wereld te vinden is, dan nog is die prijs ontoereikend om onze ziel los te kopen uit de macht van de zonde en van de duivel. Heere, doe ons zien hoe diep onze val is en hoe zwaar onze zonde is. En hoe machtig de ketenen zijn waarin wij vrijwillig onze handen hebben gestoken. Die eenmaal dichtgeklapt zijn om onze polsen, om onze voeten en om ons hart. En die elke keer weer dichtklappen wanneer wij zondigen. Heere, geef dat we vanavond iets mogen gaan verstaan van de bindende en de boeiende macht van de zonde. Niet opdat wij wanhopig zouden worden, al zou het een zegen zijn als we echt geestelijk gingen wanhopen aan eigen krachten. Maar u hebt deze dingen in uw woord niet laten optekenen om ons in wanhoop onder te laten gaan, dat niet. Maar opdat wij met de ketenen waarmee wij gebonden zijn aan de zonde, zouden vluchten tot u. En zouden smeken: o Heere, verlos gij mij uit de banden. En dat Zo weten we uit uw woord en zo mogen we ook vanavond weer vanuit schrift en belijdenis horen. Kunt u alleen, o gezegende Heere, Jezus Christus. Verbreker van alle banden. Die de koperen deuren, verzegeld met 1000 grendelen, in uw bloed hebt verbroken. Omdat u de prijs hebt betaald. Heere, geef ons een tong en woorden om dat te schilderen zo dat het in overeenstemming met uw woord is, maar zo dat het ook onze harten mag raken. En dat jonge mensen en ouderen die aan de kracht van dat lijden en sterven, aan de kracht van dat bloed van Christus, geen kennis hebben, jaloers mogen worden, om dat bloed nu ook te mogen kennen als het bedekkende en verzoenende bloed van al hun zonden. Heere, maak ons in die echte geestelijke zin bloeddorstig. Dorstend naar het bloed van Christus. En wil u zo vanavond in ons midden zijn. We bidden u ook voor allen die u kennen mogen. Ook voor hen ligt er veel onderwijs in deze schriftwoorden en in dit stukje uit de belijdenis opgesloten. Het gaat erom, Heere, dat gij mensen die in de banden van de dood zitten loskoopt door uw bloed en ze tot uw eigendom maakt. Dat gebeurt wanneer ze uit de duisternis getrokken worden. Wanneer ze bekeerd worden. Maar dat tot uw eigendom maken, dat moet nu uitgewerkt worden in het leven. Dat moet ook beleefd worden. Daar moet ook bijgeleefd worden en uitgeleefd worden. En dat kan u nooit. Tenzij u door uw geest en door uw woord steeds meer laat zien. En ook steeds meer het leven oefent, zodat uw kinderen ook meer en meer als kinderen en erfgenamen gaan leven. En ook meer en meer mogen weten uw eigendom te zijn. Eigendom van Christus. Voor rekening van een ander. We denken misschien, Heren, dat dat hoge stukken zijn en dat zijn het ook. Want ze zijn onbereikbaar voor de natuurlijke mens. En onbevattelijk voor de mens die zich tevreden stelt met wat vrome en godsdienstige gevoeligheden. Maar toch, omdat u, o Heere Jezus Christus, zo laag bent neergedaald, dat de meest verlorene door u wordt opgezocht en de grootste zondaar door uw genade kan ontvangen. Daarom is het toch niet te hoog en niet te diep. Want het komt bij de verlorene en bij de arme uit genade. Wil dat ook vanavond duidelijk maken. Opdat zij die naar die gaven van genade hongeren en dorsten, het niet zo zouden zien dat ze daarvoor naar de hemel op moesten klimmen of zichzelf in een gestalte moesten persen. Dat uw kinderen allerlei dingen moesten doen en allerlei dingen moeten laten om daardoor dat heil te verdienen, want dat is onmogelijk. Maar leer hen erbij leven om het nu als mensen die niets verdienen. Die naar recht nergens recht op hebben. Het gegeven wordt. En ze het mogen vinden in hem. Die een volkomen verlossing heeft aangebracht. Wil u, Heere, geven dat we over die dingen zo mogen spreken vanavond. En zo mogen luisteren. Dat we er al iets van meenemen. En dan gaat het er niet slechts om dat we in deze leerdienst over onze Heidelberger wat meer kennis ontvangen van de dingen van uw woord. Al is dat ook nodig. Brood nodig in onze kennisarme dagen van deze dingen. Maar wil u geven dat we er ook geestelijk door geraakt worden. En bij deze dingen mogen leven. Heere, erbarm u over ons als gemeente. Wil u onder ons wonen en werken met uw geest, onder de jongeren, onder de kinderen, onder de ouderen. U weet wat ieder nodig heeft. U weet wat er voor vragen, noden en moeite zijn op allerlei terreinen van het leven, maar vooral ook met betrekking tot de geestelijke dingen. Wil u ook aan ons als gemeente denken Nu we deze week de biddag zullen hebben, geef een gezegende biddag. Laat het zo mogen zijn, heren, dat we biddend naar de biddag toeleven en op de biddag nog meer worden aangegord en aangevuurd tot het ootmoedig smeekgebed. Laat er ook gebed mogen zijn voor de dingen die aanstaande dinsdag gebeuren op de ledenvergadering, wanneer gestemd zal worden voor ambtsdragers en ook voor het beroepen van een predikant. Heren, wil u in al die dingen meekomen? Laat uw hoge goedkeuring erop rusten. En wil u geven dat het zo mag zijn dat we met die dingen werkzaam mogen zijn aan de troon van uw majesteit en van uw genade. Wil u met onze kerken zijn? We bidden of u in het midden van onze kerken wilt wonen. Heren, verlaat ons niet. Al moeten wij het belijden, ieder van ons persoonlijk, dat wij u verlaten hebben. En zelfs wanneer we genade kennen, u nog dagen zonder getal de rug toe kunnen keren. O God, vergeef het. Maar wil u ondanks de zonden die er ook in de kerken zijn, ook in onze eigen kerken, aan ons denken, ons samenbinden onder uw woord, Heere en Koning zijn ook over onze kerken. Sta op over ons, Heere, ten goede. Denk aan alle kerkelijke werk, allereerst in de gemeente, waar al het ambtelijke werk toch zijn hartenklop heeft. Wil u geven dat het gebruikt en gezegend mag worden? Wil u zijn met alle die opgeleid worden tot het ambt van dienaar des woords? En wil u alle werk aan de universiteit daartoe genade gebruiken? Wees u met alle takken van arbeid, alle deputaatschappen, alle commissies die vergaderen, de generale synode die in april nog een dag bijeen hoopt te komen. Wil u zijn met het werk van de kerk naar buiten, de evangelie, verkondiging onder hen die nog nooit van het woord gehoord hebben, alle zendingswerkers, allegenen die met hen betrokken, bij hen betrokken zijn, we dragen hen aan u op. Wil u zijn met het evangelisatiewerk. Wil u ook geven, heren, dat in ons eigen land het woord van u gezegend mag worden en dat mensen die vervreemd zijn van uw woord of misschien nog nooit van uw woord gehoord hebben, onder de indruk van uw woord mogen komen en tot bekering. Wil u ook daarin betonen de Heere en de Koning te zijn die over alle dingen gaat. Wil ook zijn met het oude volk van Israël. Heren, we horen steeds weer nieuwe dingen die bedreigen en benauwen. Ook vandaag weer een aanslag in Jeruzalem. 19 mensen omgekomen. En u weet wat dat allemaal weer voor gevolgen zal hebben. Heren, erbarm u over dat volk. En wil u geven dat het vergieten van het bloed en de tranen die daar zijn, dat dat toch alles door u gebruikt mag worden, opdat ze tot inkeer mogen komen. Wil u ook alle werk wat daar gebeurt namens verschillende kerken zegenen. Wil u ook hem gedenken die daar namens onze kerken werkt. Zegen en sterk hem, Heren, ook in deze taak. Wil u ons allen nabij zijn. We zijn vanavond samengekomen om uw woord te horen. Het evangelie van de Heere, Jezus Christus. Heren, wil u zelf in ons midden zijn. Als de grote dienaar van het heiligdom, laat uw woord zijn kracht mogen doen. En wil u koninklijk rijden op het woord van uw waarheid. Wil u geven dat er mensen mogen buigen, mogen vallen, met hun armoede en schuld tot u leren vluchten. Wil u geven dat uw volk gebouwd mag worden. En bedien ons in de prediking en in het luisteren. Met uw Heilige Geest, we smeken het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 107, de versen 7 en 8. 107, de versen 7 en 8 zingen we samen. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn, met hun zaad, uw naam ter ere leven, zij van smart en smaad ontheven, blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Psalm 102, vers 16. Geliefde gemeente, Jezus Christus wordt Heere genoemd. Dat was een hele gevaarlijke naam. En het was zeker in de tijd van de oude kerk gevaarlijk om die naam op je lippen te nemen. Want wat betekende die naam in die tijd en in die maatschappij? Wel Heere, of Heer, of Kurios. Dat was ieder die een zekere positie van gezag bekleedde. Heere of Heerser, dat betekent dat Griekse woord Kurios eigenlijk. En langzaam maar zeker was die titel Kurios een soort exclusieve naam geworden voor de keizer van Rome. Hij was de Kurios van de Kurioi, de Heere van de Heren. En vooral in de tijd dat het christendom zich over het Romeinse Rijk verspreidde, werd die keizer steeds meer als een soort godheid vereerd. Eerst vereerde men zijn gestorven geest als een godheid, maar langzaam maar zeker werd ook die levende keizer al als God vereerd en werd eigenlijk gedacht dat je aan de Kurios, aan de Heer, de keizer, offers moest brengen. En toen kwam daar ineens die godsdienst van een stel slaven en wat mensen uit de onderste lagen van de samenleving, die christenen. En die zeiden, nee, de Kurios, de Heere, dat is niet de keizer die in Rome zit, maar dat is de koning die ten hemel gevaren is. Dat is Jezus Christus die gekruisigd is, die is opgewekt en die nu aan de rechterhand van God zit. En dat konden de trouwe dienaren van de keizer van Rome niet uitstaan. En de meeste keizers van Rome zelf konden dat ook niet al te best hebben. Vooral die keizers, u begrijpt dat, die zich graag als God of als halfgod lieten vereren. En vandaar dat allerlei mensen die beweerden dat Jezus Heere was, als mensen die de eer van de keizer door het slijk gehaald hadden, werden gearresteerd. Majesteitsschennis. En ze werden gedwongen om voor de keizer te knielen en aan de beelden van de keizer, de afbeeldingen van de keizer die in de stadhouderlijke kantoren hingen, om daar offers aan te brengen en zo niet. Nou, de brandstapel of voor de leeuwen of op andere manieren werden ze gemarteld en omgebracht. En nu begrijpt u het waarom ik het zei. Die naam Heere, Kurios. Dat was in de oude tijden een gevaarlijke naam. Als je zei dat Jezus Christus onze Heere is of je Heere is, dat kon je je leven kosten. Nou, zo is het vandaag niet. Het zal ons niet ons leven kosten wanneer wij de naam Heere aan Jezus Christus toekennen. Al is het misschien wel zo dat wanneer je Jezus Christus werkelijk Heere noemt, in de volle Bijbelse zin van dat woord, dat het nog steeds verachting en een zekere zin lijden met zich mee kan brengen. Maar gevaarlijk, in dezelfde zin als vroeger, is die naam niet meer. En toch moeten we die naam vanavond maar overdenken, tegen deze achtergrond. Juist omdat die naam zo rijk is en zo diep van inhoud. En daarom willen we vanavond over dit gedeelte van het woord van God en van onze belijdenis nadenken onder het thema Jezus Christus, onze Heere. En we letten op twee dingen. Allereerst hoe hij Heere wordt van zijn kerk. En in de tweede plaats hoe hij als Heere regeert over zijn kerk. Jezus Christus, onze Heere. Hoe hij Heere wordt van zijn kerk. En hoe hij als Heere regeert over zijn kerk. Ja, Jezus Christus wordt onze Heere genoemd. En ik heb het al even aangeduid. In het Grieks luidt die naam Kyrios. Dat is belangrijk dat we dat woord even vasthouden. Niet omdat ik zo graag zou willen dat u Grieks zou kennen. Maar omdat sommige van die woorden uit de oorspronkelijke tekst een heel eigen karakter hebben. En het is belangrijk dat we dat weten. Om de dingen wat dieper en beter te verstaan. Wij kennen dat woord Kyrios misschien uit de vernederlandste zin die je in sommige middeleeuwse liederen tegenkomt. Kyrie eleison. Kyrie eleis. Dat eerste stukje, Kyrie, eigenlijk Kyrie. Dat is de aanspreekvorm van de naam Kyrios. Heere, erbarm u of ontferm u. Nou, die naam Heere, dat was dus een naam die op allerlei machthebbers in de wereld van het Nieuwe Testament werd toegepast. Op de keizer en soms ook wel op andere machtigen in het Romeinse keizerrijk. Maar de keizer heel in het bijzonder. Maar in de Bijbel had die naam toch een heel andere achtergrond. Want u weet misschien dat het Oude Testament in de taal van Israël geschreven is. Het oude Hebreeuws. En in dat Oude Testament had je twee belangrijke namen voor de Heere God. De eerste naam in het Hebreeuws Adonai. Die wordt in onze vertaling in het Oude Testament gewoon met Heere vertaald. Dan Heere met één hoofdletter en vier kleine letters. En die naam Adonai betekent zoiets als koning, heerser. In die naam wordt de koninklijke macht, de macht als schepper en onderhouder van de Heere, heel nadrukkelijk onderstreept. Maar u hebt in het Oude Testament ook die naam die met allemaal hoofdletters geschreven wordt. Heere met vijf hoofdletters. Dat is de naam die in onze Statenbijbel wordt aangegeven als Jehovah. De naam die aan Mozes geopenbaard wordt bij de brandende braambos. U kunt de geschiedenis lezen in Exodus 3. Dat is Gods grootste naam. Een naam die het oude Joodse volk zo hoog en heilig achtte, dat wanneer die naam in de Bijbel gelezen werd, dat men die naam niet uit wilde spreken. En in plaats van Jehovah las men dat andere woord voor Heere, Adonai. Omdat die naam Jehovah of misschien Yahweh, zoals die oorspronkelijk geluid heeft, voor de oude zonen van Israël te heilig was. Kijk, en dan krijg je iets wonderlijks, gemeente. Dan worden die twee namen, die van oorsprong dus heel verschillend zijn, Heere Jehovah, Gods grootste naam, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En die andere naam, Heere in de zin van gebieder, heerser, Adonai, die twee zo verschillende namen, die worden wanneer het Oude Testament in het Grieks wordt vertaald, opdat de mensen uit de omgeving van Israël en de Joden die in het Rijk van de Romeinen wonen en het Hebreeuws niet meer kennen, ook het Oude Testament kunnen lezen, dan worden die twee namen met één naam weergegeven, Kyrios, Heere. Maar houdt u nog even goed vast, dat oud-testamentisch gezien heeft dat een dubbele achtergrond. Heere met vijf hoofdletters, Jehovah, En heren met één hoofdletter, Adonai. Heren met vijf hoofdletters, de God van het verbond. En heren met één hoofdletter, God als koning en gebieder. Dat is in het Grieks één naam geworden. Heren. En als dan in het Nieuwe Testament Jezus Christus Heren genoemd wordt, dan zitten daar die twee lijnen in. Hij is onze Heren, dat betekent dat Hij onze gebieder is. Onze heerser is. Nog eenvoudiger gezegd, onze Adonai, onze koning is. En zo wordt het vooral in onze catechismus uitgelegd. Hij is de koning die met goud, niet met goud en zilver, maar met zijn eigen bloed ons verlost heeft uit het machtsbereik van de zonde en van de duivel. Maar in die naam Here of Kyrios klinkt ook die grote godsnaam mee. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Jezus Christus is ook Jehovah. Hij is ook degene die zich aan Mozes openbaarde in het branden van de braambos in de woestijn. Hij is ook de getrouwe verbondsgod, de Zoon die de getrouwe is en de heerser is, Jehovah. En Adonai, onze Heer. Kijk, dat stukje over de taalkundige achtergrond hebben we even nodig om de dingen goed te zien. Want als Jezus Christus Here genoemd wordt, dan is Hij niet maar een Here in de zin van een heerser, zoals de Romeinse keizer dat was. Of misschien nog wel een hogere heerser dan de Romeinse keizer, een politieke machthebber. Iemand die macht heeft over een groot deel van deze wereld of de hele wereld. Nee, dan is Hij Gods eigen Zoon, Jehovah zelf. Ik ben die ik ben. Alle macht in hemel en op aarde is van Hem. En wat mogen we dus zeggen? Nou dit, dat die naam onze Heer tegen zijn oudtestamentische achtergrond een van de grootste namen is die aan Jezus Christus wordt toegekend. Een van de meest heerlijke namen. Want ze zegt dat Hij God is, Jehovah is en koning is. Ze zegt dat Hij alle macht heeft. Dat Hij de getrouwe is, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Nou, en dan komen we bij de dingen zoals ze hier in de catechismus staan en zoals we ze ook vinden in de tekst uit de eerste brief van de apostel Petrus. Want hoe heeft de Heere Jezus Christus dat nu laten zien, dat Hij Here is, dat Hij koning is? Nou, sommige mensen zeggen, omdat Hij in de hemel is. Omdat Hij heerst. Omdat Hij aan de rechterhand van God is. En omdat God aan Christus alle macht gegeven heeft. Dat heeft de Heere Jezus toch zelf gezegd kort na zijn opstanding. Inderdaad, gemeente, dat heeft er alles mee te maken. Jezus is Heere. Dat wordt duidelijk in zijn hemelse macht. In zijn machtige heerschappij. Maar we moeten niet te snel naar die hemelse macht van de Heere Jezus toe. Niet te snel naar zijn zitten aan de rechterhand van God toe, want daar ging heel wat aan vooraf. Dat weet u uit de 12 artikelen. Maar dat ziet u ook in de woorden van de catechismus hier. Waarom noemt gij hem onze Heere? En dan is het eerste wat de catechismus antwoordt, niet omdat hij in de hemel zit en vandaar alle macht uitoefent. Nee, dat is heel wat anders. Er staat omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hoe is Jezus Here geworden? Door zijn bloed te storten. Zijn heerser zijn, zijn koning zijn, zijn Jehovah zijn, staat niet los van zijn bloedstorting. En dat moeten we goed onderstrepen in onze catechismus en ook in de Bijbel. Jezus Christus is niet pas Here. Als hij verhoogd wordt, als hij met majesteit en eer gekroond zit aan de rechterhand van de Vader, dan is hij ook Here. Maar hij is al Here wanneer hij hier ligt. Als een klein kindje in de kribbe. En wanneer hij straks opgegroeid de kruisweg gaat, de bloedweg gaat naar Golgotha. De man van smarten is de Heer, Jehovah, Adonai, God in het vlees. En dat is daarom zo belangrijk dat we dat aspect goed onderstrepen, omdat onze catechismus dat meteen verbindt aan het heil voor zondaren. Want we lezen nog een keer die zin uit de catechismus, het staat er zo, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden gekocht en van de heerschappij van de duivel verlost heeft. Dus Jezus is koning. En dat blijkt daarin dat hij door zijn bloed mensen heeft losgekocht. Zondaren heeft losgekocht. Losgekocht waaruit? Wel, losgekocht van de zonde en van alle heerschappij des duivels. Dat is dus het machtsgebied waaronder wij mensen ons bevinden. Wij zijn onder de macht van de zonde en wij zijn onder de heerschappij, onder het koningschap zou je kunnen zeggen van de duivel. Daar zijn we onder terechtgekomen door onze zonde, door de val. En met elke zonde bewijzen we eigenlijk dat wij die koning, de duivel, zijn toegevallen. En als we dat zo op ons laten inwerken, dan treft ons deze gedachte vooral in deze zondag van de Heidelberger, dat de zonde hier getekend wordt als macht. De zonde heeft heel wat kanten, we kunnen daar allemaal niet over gaan uitweiden vanavond, maar een van de dingen die heel centraal is in de Bijbel, is dat de zonde een macht is. Een dwingende macht. En dat die zonde ons bindt, ons in zijn netten verstrikt, ons als in de gevangenis sluit. Het staat er heel aangrijpend als we de woorden erbij betrekken die met betrekking tot de duivel gezegd worden, van alle heerschappij van de duivel. De macht van de duivel. In de Duitse tekst van de Heidelberger Catechismus, de oorspronkelijke tekst, staat het gewalt. Dat is heerschappij, macht, maar ook kracht. Ook overwicht. En dat tekent ons de zonde en de duivel als machthebbers. En in die macht, in die greep zitten we. Ik weet niet of u dat wel eens gevoeld hebt. De macht van de zonde. En de macht van de duivel. Ja, wij verdelen vandaag de dag de dingen zo erg in hokjes, weet u wel. De macht van de duivel. Ja, dan denken we aan bezetenheid in de Bijbel. Die mensen die echt door de duivel bezeten waren. Of we denken aan het verschijnsel van het satanisme. De Satanskerk die vanuit de Verenigde Staten een tijd lang invloed gehad heeft. En nog weer invloed lijkt te krijgen. Of je denkt aan allerlei duistere machten. Het occulte, dat is de heerschappij van de Satan. Nou, u hebt gelijk, dat heeft er allemaal mee te maken. Maar gemeente, laten we toch niet denken dat de macht of de heerschappij van de Satan alleen maar zichtbaar wordt in die uitzonderlijke dingen. In bezetenheid, occulte, Satans godsdienst of Satans aanbidding. Nee, de heerschappij van de vorst der duisternis wordt ook zichtbaar in ons leven. En daar legt de catechismus de vinger bij. Als wij nog voor eigen rekening staan. Als wij nog in onze zonde zijn. Als wij nog onbekeerd zijn. Dan zijn we ook onder de heerschappij van de duivel. Want zolang er geen breuk gekomen is tussen ons en de zonde. Zolang ons leven niet vernieuwd is. En we uit de macht van de zonde en van de duivel overgegaan zijn. In het machtsgebied in het koninkrijk van Jezus Christus onze Heer. Zolang zijn we nog in het machtsgebied of in het rijk van de duisternis. Nou zegt iemand, als dat zo is, dat is erg. Vindt u het echt erg? Echt erg? Maakt het u wel eens onrustig? Want weet u wat het erge is van dat machtsgebied, van dat rijk van de zonde en van de duivel? Dat de zonde zo'n macht is in ons leven, dat ze ons altijd weer slaapzand in de ogen strooit. En we zien de ernst van de zonde niet, en de boeien van de zonde niet, en de zuigkracht van de zonde niet. En de werkelijke aard van de zonde niet. De zonde brengt verblinding met zich mee. En we vinden het eigenlijk helemaal niet zo erg dat we onbekeerd zijn en dat we zondaar zijn, omdat we blind zijn. En daarom is het zo nodig, gemeente, dat het woord van de Heere de zonde ontmaskert. En alle manieren waarop wij in slaap gesust worden door de geest van de tijd en de geest van de wereld en de geest uit de afgrond, het machtsgebied van de duivel en van de zonde, dat door de prediking van het woord wordt weggescheurd. Zodat we onder de prediking of onder het lezen van de Bijbel plotseling of misschien meer geleidelijk gaan zien. Ja, wanneer het gaat over de machten van de zonde en van de duivel, dan gaat het niet over iets buiten mij om. Maar dan gaat het over mij. Kijk, en als je dat gaat zien, dat de zonde een macht is die je in zijn greep heeft. Dat de zonde een kerker is die je ketent. En dat de zonde je eigenlijk steeds verder voert in het moeras van de ongerechtigheid. En als er geen wonder gebeurt, dan kom je onder de macht en de heerschappij van de Satan om. Dan ga je zoeken en zeg je, hoe kan ik verlost worden van die macht van de zonde? Hoe kan ik bevrijd worden van die macht van de zonde? Kijk, en dat wordt nu precies in onze catechismus en ook in de tekst van vanavond gezegd. Dat kan. En er worden eerst verschillende manieren om verlost te worden afgewezen. Dat kan niet met goud en zilver. Dat is een woord wat Petrus hier gebruikt. En hij bedoelt natuurlijk die macht van de zonde en die macht van de Satan waar wij van nature in gebonden zijn. Die kun je niet afkopen. Je kunt hier op aarde soms een bepaalde schuld nog wel afkopen. Als je veel geld hebt, nou dan kun je heel wat deuren open krijgen in deze wereld. Dan kun je ook nog wel eens schulden, bepaalde tenminste, afkopen. Maar die regel geldt niet in het koninkrijk van God. En wie denkt dan niet aan die ontroerende versregels uit de 49ste psalm, waar gezongen wordt dat de mens die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Dat wil zeggen, wij kunnen met al het goed in de wereld wat wij bezitten, kunnen wij onszelf niet loskopen uit de macht van de vorst der duisternis. Niet met goud of niet met zilver. Al het goed van deze aarde, zelfs de edelste schatten uit deze wereld, kunnen ons niet verlossen van de zonde. Moeten we nooit vergeten. Want wij mensen zijn zo geneigd om altijd weer, als ons hart onrustig wordt, het te zoeken bij de dingen van deze wereld. Misschien dan niet bij goud of zilver, want dat weten we wel, dat je met guldens of met duizenden guldens of met miljoenen guldens de schuld niet kunt betalen voor je hart, voor je ziel. Maar als we het dan niet bij geld zoeken, dan zoeken we het bij eigen gerechtigheid of bij wat levensverbetering of bij onze christelijkheid of wat dan ook. Maar wij kunnen door ons menselijk gedoe, hoe u het ook noemt en hoe u het ook invult, de prijs voor onze ziel niet betalen. Wij kunnen onszelf nooit met behulp van eigen kracht of eigen waarde of eigen creativiteit of hoe u het ook aanduidt verlossen. Niet met goud en zilver. Dat acht de Heere niet genoeg. Nee, wat nodig is om te verlossen is het dierbare bloed van de Heere Jezus, onze Heer. Kijk gemeente, dat is het enige betaalmiddel dat voor onze schuld voldoende is. Dat is het enige betaalmiddel waarmee wij losgekocht kunnen worden uit de banden van de dood en uit de heerschappij van de zonde en van de duisternis. En als we dat duidelijk zien, dan gaan we toch iedere dag vragen, Heere, wil u me opzoeken in het bloed van de Heere Jezus? Wil u mijn hart reinigen in het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus? Want alleen in zijn bloed is er bedekking en verzoening van mijn zonde. En alleen zijn bloed is het middel, het betaalmiddel om mij los te kopen uit de machten van zonde en van duivel. Alleen zijn bloed. En daarom wordt er ook gezegd dat dat het dierbare bloed is. Dierbaar, dat is een oud woord. Je zou het kunnen omschrijven met kostbaar. Maar het woord dierbaar heeft natuurlijk ook iets van het geliefde, het lieve bloed van de Heere Jezus. Een woord van liefde is het ook. Kostbaar, dierbaar, duur, lief. Dat zit er allemaal in. En laten we het dan maar zo zeggen, om het kort samen te vatten, dat woord dierbaar betekent allereerst dat dat bloed dierbaar is in de ogen van God. Goud en zilver is niet dierbaar in de ogen van God. God heeft er veel meer van dat goud en van dat zilver in het hele heelal wat tot zijn beschikking staat, dan de rijkste miljonair in Amerika. Dat kleine beetje goud van de miljarden van deze wereld, dat is voor God zo kostbaar niet. Het is zeker niet kostbaar genoeg om een ziel te verlossen. Want de zielen van een van zijn kinderen zijn kostbaarder in de ogen van God dan de miljoenen van deze wereld, dan de miljarden waar de mensen zich aan vergapen. Een ziel is van meer waarde. Dus dat goud van de wereld is niet genoeg. Het is ook niet dierbaar in de ogen van God. Niet kostbaar. Wat is dan kostbaar? Kostbaarder dan alles wat deze wereld te bieden heeft, dat is het bloed van de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus. En gemeente, we mogen het eigenlijk zo toch wel zeggen, dat wanneer de Heere God van de hemel het bloed ziet van zijn lieve Zoon, wanneer je het ziet stromen in Gethsemane vanuit zijn poriën als hij bloed zweet. Wanneer hij ziet hoe hij doorstoken wordt, gegezeld wordt voor Pilatus en de kroon van doorn het bloed uit zijn slapen perst. Hoe de nagels in zijn handen geslagen worden, hoe zijn zijde doorstoken wordt. Het bloed van de Heere Jezus, dat is kostbaar in Gods ogen. Je zegt, hoe kan dat? God de Vader die zijn Zoon lief heeft. En dat bloed van zijn zoon, dat sterven van zijn zoon, de dood en de ondergang van zijn lieve zoon, dat is dierbaar in Gods ogen, dat duizelt me. Want welke menselijke vader zou nu met welgevallen kijken als hij zijn eigen kind zag sterven? Dat kun je toch niet voorstellen, dat is toch iets ontzettends? Ja, gemeente, het is ook ontzettend. En toch is de dood en het bloed van zijn eigen lieve zoon, dat God ziet komen uit de wonden van de Heere Jezus Christus, dierbaar in Gods ogen. Begrijpen doen we het niet. Maar je kan er vanuit de schrift dit van zeggen, weet u hoe dat komt? Omdat het bloed van de Heere Jezus teken is van zijn liefde. Hij heeft God en de deugden van God en de eer van zijn vader zo lief. Dat hij zijn leven wil geven voor de eer van zijn vader. Want dat is een kant van het bloed van de Heere Jezus die u nooit moet vergeten. Dat Christus vanwege de eer van zijn vader. Vanwege het feit dat de gerechtigheid van God en de heiligheid van God besmeurd en bezoedeld was door de zonde van de mensen. De Heere Jezus had de eer van zijn vader zo hoog staan, zo lief. Dat hij zijn leven gaf uit liefde tot de eer van zijn vader. Nou kunt u daar iets van voorstellen, daarom heeft de vader ook de zoon lief. Maar het was niet alleen liefde tot de vader en tot de besmeurde deugden van de vader. Waarom Jezus zijn leven gaf. Hij had ook zijn kerk lief. Zondaar, opstandelingen, mensen die zoals de catechismus het zegt, in de greep en in de macht van de duivel en van de zonde waren. En hij wilde ze uit die banden bevrijden. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen vanavond. De Heere Jezus zag die mens vanuit de hemel. Hij zag hem ploeteren op deze gevloekte aarde. Hij zag in wat voor ontzettende diepte van modder hij zich gewerkt had door eigen schuld. Hij zag dat er geen goud en geen zilver toereikend was om hem uit die nood en uit die schuld te verlossen. En toen de Heere Jezus dat vanuit de eeuwigheid zag, toen heeft hij gezegd, dan zal ik komen. En dan zal ik het enige betaalmiddel geven wat voor die zonde betalen kan. Ik zal lijden, ik zal sterven. En toen heeft Jezus de Heere, Jehovah, Adonai, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, heeft zijn koninklijke luister afgelegd en hij is op de wereld gekomen en hij is hier de weg gegaan van smart en van lijden. En zo heeft hij hier op aarde laten zien, ik ben de Heere. Want ik geef koninklijk mijn bloed, opdat u verloren zondaar, in de banden en in de boeien van de vorst der duisternis geklonken, door mij bevrijd wordt. Jezus Christus wil dus door zijn dierbaar bloed, dat bloed wat zo kostbaar is in Gods ogen, maar wat ook zo kostbaar en dierbaar wordt in de ogen van allen die de Heere vrezen, wil door zijn bloed loskopen. Hij zag die zondaar, laat ik het nog maar proberen wat menselijk voor te stellen. Hij zag die zondaar in zijn nood en hij zegt, ik zal komen om met mijn bloed te betalen. Aan wie betaalt de Heere Jezus? Met zijn bloed? Nou zegt iemand, dat is duidelijk, de zonde en de heerschappij van de duivel, daar zit een mens in. Nou, om hem los te kopen uit dat gebied, uit die banden, uit die gevangenis van de vorst der duisternis, dan moet de Heere Jezus aan de eigenaar, dat is aan de duivel, betalen. En toch is het zo niet, gemeente. Met eerbied gezegd, de duivel krijgt van dat kostbare bloed van de Heere Jezus Christus niet één druppel. Dat krijgt de duivel nooit in handen. Want hoe komt het dat de mens onder de macht van de duivel terechtgekomen is? Dat komt omdat hij tegen God gezondigd heeft. En wat is dus het diepste van de zonde? Dit. Dat we bij God in de schuld staan. En de duivel kan niets anders doen dan wat God hem toelaat. Hij heeft macht gekregen over die mens. Maar de diepste oorzaak dat de duivel de macht gekregen heeft over die mens is omdat God beledigd is en vertorend is. En dus moet de prijs aan God betaald worden. Christus offert zichzelf op, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, aan de Vader. Die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Hij heeft aan God de prijs betaald. En toen God die prijs zag, al die kostbare druppels van het bloed van de Heere Jezus, toen heeft God gezegd, het is genoeg. De schuld is betaald en de zonde is verzoend. Maar weet u, als dat in Christus Jezus nu allemaal betaald en verzoend is, ja, dan moet dat hier op aarde in het leven van ons mensenkinderen natuurlijk toegepast worden door de Heilige Geest. Je kan ook zeggen uitgewerkt worden door de Heilige Geest. Want Jezus is op Golgotha gestorven, de apostel Paulus zegt dat herhaaldelijk in zijn brieven. Maar dat wat Christus gedaan heeft voor de zijne, dat moet hier in de tijd, hier in ons leven, werkelijkheid worden voor ons. De Geest moet het door het woord uitwerken en uitdelen. Hij moet de banden breken. Hij moet het licht laten doordringen in de duisternis van ons bestaan. Kijk, en dat gebeurt nu. Wanneer een zondaar uit de duisternis gebracht wordt in het licht van Gods koninkrijk. Wanneer die tot bekering komt. Wanneer die uit het donker van de zonde gebracht wordt tot Gods wonderbaar licht. Dan wordt hij verlost van de heerschappij van de duivel. En dan wordt hij verlost van de macht van de zonde. En dat gebeurt door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Nou, als je dat zo op je in laat werken, dan is toch één ding heel noodzakelijk niet, dat wij, wanneer wij nog onbekeerd zijn, wanneer wij nog buiten God en buiten Christus leven, en de Heere Jezus Christus als onze zaligmaker niet kennen, dat we gaan smeken, Heere, breek de banden. Breek de banden. Open de deuren van de gevangenis. Misschien zit er wel iemand, een jongen of een meisje of iemand die al ouder is. Misschien luistert er wel iemand mee voor de kerktelefoon. Die eigenlijk zegt, ja, zo is het in mijn leven. Ik zit vast. En de zonde is een macht die sterker is dan ik. Ik ben blind. Ik ben dwaas. En het is alsof de deuren van mijn hart toegesloten zijn. En van binnenuit is door de zonde steeds weer een nieuwe grendel voor de deur van mijn hart geschoven. Christus klopt op die deur van mijn hart, want het staat in het woord van het Nieuwe Testament. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet. Ach, zegt u misschien, ja, die deur open doen, ik kan het niet. Want die grendels zijn zo vast en de macht van de zonde is zo groot. U voelt uzelf als in een kerker. Ziet u dan niet dat hier de weg gewezen wordt naar de enige die alle banden van dood kan doorbreken. Die de koperen deuren van de gevangenis in het rijk der duisternis waarin u vastzit kan openen. Die de boeien stuk kan slaan. En die dat doen wil door te komen in het gewaad van zijn woord en door zijn geest. Wordt uw hart nooit jaloers. Voelt u nooit een stille heimwee, een diepe hunkering opkomen in uw binnenste, als Jezus Christus verkondigd wordt als de verbreker van alle banden, als degene die de schuld verzoent en voor de schuld betaalt. O, als u met uw banden rinkelt en met uw boeien rinkelt, bid, Heere, help me. Vergeet niet dat God een Heere en Koning gegeven heeft. En dat hij een dubbele naam Heere draagt, laten we dat vanavond dan maar eens dik onderstrepen. Niet slechts de naam van Heere in de zin van Adonai, machtige. Dat is ook een grote zegen, want hij is machtig om alle kerkerdeuren en alle banden te verbreken. Maar ook Heere in de naam van Jehovah, hij is de getrouwe. De Heere is zowel getrouw als sterk. En dan mag u die getrouwe Heere Jezus Christus aanroepen. Heere, red gij mijn ziel. Ja, en dan loopt dat natuurlijk ook door in het slot van wat onze catechismus zegt. En daar gaat het erom niet slechts dat de Heere Jezus Christus Heere en Koning wordt van zijn volk. Door zijn kerk te verlossen met zijn bloed uit de machten van dood en van duivel. Maar dat hij ook de koning blijft van zijn volk. En dat wordt enigszins aangeduid in de laatste zin van wat onze Heidelberger zegt. En zich tot een eigendom gemaakt heeft. Nou, dat betekent natuurlijk dat wanneer de Heere Jezus Christus ons loskoopt uit de macht van de zonde en onderbrengt, overbrengt in het koninkrijk van zijn licht, dan zijn we zijn eigendom geworden. Maar als je nou zijn eigendom geworden bent, ja, dat moet steeds meer in je leven uitgewerkt worden. Het wordt steeds duidelijker in het leven van Gods kinderen als het goed is dat ze het eigendom van Christus zijn. Dat ze tot een ander behoren. Dat zij van een ander zijn geworden. En vandaar dat we zeggen, ja, die heerschappij van de Heere Jezus Christus, die moet ook doorwerken, uitwerken, zichtbaar worden in het leven. Steeds meer zichtbaar worden. Ik ben zijn eigendom. Hoe gebeurt dat? Nou, laten we nog even de gedachte vasthouden dat de Heere Jezus Christus mensen loskoopt uit de macht van de zonde. Dat is een beeld wat in dit gedeelte uit 1 Petrus gebruikt wordt, wat ons herinnert aan de slavenmarkt. Een slaaf die stond daar en dan kwamen de mensen langs, net zoals ze soms op een ouderwetse veemarkt, een jaarmarkt, langs de runderen of langs de paarden lopen. En dan bekijken ze dat allemaal eens kritisch en als ze dan iemand zien die hun aanstond, ja, dan stopten ze en dan begon het loven en bieden. En uiteindelijk als de prijs dan overeengekomen werd, dan ging zo'n slaaf, die werd van de ene eigenaar verkocht naar de andere eigenaar. Dat is het beeld wat Petrus hier gebruikt als hij het heeft over het loskopen uit de dienst van de zonde en van de duivel. Nou, als we dat nou eens even terugvertalen naar de Bijbelse gedachtegang over de slavendienst, dan weet u dat wanneer in het Oude Testament een slaaf vrijgekocht werd, dat een rijke heer zei, ik koop je, maar ik laat je vrij. Op mijn kosten mag je nu als vrij man door het leven gaan. Weet u wat er dan soms gebeurde? Dan zei zo'n slaaf, ja, maar ik wil u graag dienen. En dan volgde die merkwaardige ceremonie. Dan moest die slaaf naar de voordeur van het huis van zijn meester gaan. En dan moest hij zijn oor tegen de deurpost houden en dan werd zijn oor doorboord. Daar werd met een priem een gaatje ingeprikt. En dan werd dat oor even aan die deurpost gehecht. En dat was nu het teken, het doorboorde oor was het teken, ik blijf vrijwillig in de dienst van de meester die mij vrijgekocht heeft. Hij was vrij, maar vrijwillig bleef hij in de dienst van de meester die hem vrijgekocht had. Nou, zo is het met de slaven van de Heere Jezus Christus. Als hij ze losgekocht heeft uit de dienst van de zonde, dan zijn ze vrij. Maar dan zeggen ze, net als die oud-testamentische slaaf, Heere, maar ik wil u dienen. Hartelijk wil ik u lief hebben. Heere, mijne sterkte. En dan willen ze hem dienen met heel hun hart en heel hun leven. Dan zoeken ze in de wegen van de Heere te wandelen. Tegen de zonde te strijden. Hun zonde te belijden. In afhankelijkheid van hem te leven. Vrijwillig. Kijk. Dan wordt zichtbaar. Ze zijn het eigendom van hem. Want vergeet het niet, gemeente. Als je nou werkelijk het eigendom bent geworden van God in Jezus Christus. Dat wordt niet zichtbaar in de eerste plaats in heel veel woorden. Maar dat wordt zichtbaar in heel het leven. In de levenswandel. Paulus zegt ergens, Colossense 3, leest u het maar na. Indien gij dan van Christus zijt, zo leg dan af. Alle dwaasheid, alle kwaadheid, alle kwaadsprekerij, alle hoererij en onreinigheid, zo leg dan af. Dat wordt zichtbaar in je leven. In de strijd tegen de zonde, in de heiligmaking. U die de Heere vreest. U die beleidt van een ander te zijn. Wordt het ook zichtbaar in uw leven. Bent u een leesbare brief? Want je eigendom zijn, dat betekent dat het eigendomsmerk zichtbaar wordt in je leven. Er is een andere kant. Wie het eigendom is van de Heere Jezus Christus, ja, daar zorgt de Heere zelf ook voor dat hij zijn eigendommen beschermt. De grote koning, de Kyrios, beschermt te zijn. Denk aan een oud verhaal wat ik ergens las. Vroeger hadden die Romeinse keizers, u weet wel, die machthebbers uit het tijdvak van de oude kerk, die hadden natuurlijk allerlei bezittingen, dat waren mensen met enorme kapitalen vaak. En die hadden dan vaak ook hele grote natuurparken die ze aanlegden voor zichzelf. Waar ze gingen jagen, samen met hun vrienden. Sommige van de Romeinse keizers waren geduchte jagers. Ze konden beter jagen dan regeren vaak. En beter drinken dan nuchter leiding geven aan het Romeinse Rijk. Want wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Maar als je dan zo'n keizerlijk park had, zo'n jachtgebied wat afgezet was. Ja, dan stonden daar van die afrasteringen omheen en daar stonden grote borden op. En daar stond een waarschuwing op dat je je van dat wild en van de dieren achter die afrastering, dat je daar niet aan mocht komen, want dit is eigendom van de keizer. En wie zich aan zo'n dier vergreep, dus als een arme man daar langs kwam en honger had en een hert schoot wat achter die afrastering zat en hij werd erop betrapt, ja, dan kon hij zo zonder vorm van proces gedood worden, want hij had zich vergrepen aan het eigendom van de Kyrios, van de keizer. Nou, zo is het in veel diepere zin met de Heere Jezus Christus. Hij beschermt wat zijn eigendom is. Wanneer hij zijn bloed gestort heeft voor een zondaar, dan verdedigt hij die zondaar zijn kinderen tegen alle vijanden, tegen alle machten, tegen alle duivelen, tegen alle zonden. Hoort u het, kind van God? U hoeft het in de strijd van de zonde niet alleen te doen. En u hoeft het in de strijd tegen de boze machten van de duisternis niet in eigen kracht te doen. Wat zijn we dan soms dwazen? Dat je toch weer altijd er zelf tussen zit en het probeert om het met eigen krachten te doen. En op je eigen manier te doen. En wat is het nodig dat ook een kind van God in de strijd van het leven steeds weer met zichzelf de nederlaag leert leiden. opdat ze het leert verwachten van de grote Heere en Koning Jezus Christus. Want alleen in Hem zullen zij kloeke daden doen. En alleen in het geloof in Hem zullen zij de wereld overwinnen. Maar in eigen kracht, ach, het gaat niet. Want Hij beschermt een volk dat op zijn gunst en hulp vertrouwt. En dan kom ik bij het laatste aspect. Als de kerk van Christus het eigendom is van Christus, dan moet dat uitkomen in haar leven, in de strijd tegen de zonde, in de heiligmaking. Dan staat de Heere zelf als de grote eigenaar van zijn kerk op, om zijn strijdende kerk te hulp te komen. En dan laat hij niet toe dat de vijanden zich vergrijpen aan de zijne. Ook al kunnen ze het soms wel eens moeilijk hebben, vaak door eigen schuld niet, vaak door eigen afdwaling. Maar het laatste is, de Heere laat het soms ook wel eens zien in het leven. Dat is een van mijn kinderen. Meestal bewaart de Heere dat voor de eeuwigheid. In elk geval bewaart Hij dat ten volle voor de eeuwigheid. Dat Hij zijn kinderen verheerlijkt. Of om het simpel te zeggen, dat Hij met zijn kinderen pronkt. Dat is nou mijn eigendom. Want de Heere weet dat hier op aarde die kinderen van Hem, dat daar nog zoveel zonde aan kleeft. En dat ze er zelf altijd weer tussen zitten. Maar het gebeurt wel eens, dat is mijn eigendom. Dat de Heere dat laat zien. En juist als je daar iets van mag weten, dat de Heere heeft laten zien dat Hij uit vrije gunst alleen om het bloed van Jezus Christus een welbehagen heeft in een zondaar zoals u, dan geldt, met lichaam en ziel staat er, van al onze zonden verlost en van de macht des duivels verlost. Dan moet u maar eens naar uw handen kijken, ook al worden ze misschien wat ouder. En naar uw voeten. Die lijden aan het ouder worden misschien. Want de tijd gaat door. En de tijd, zegt de psalmdichter, schendt en knaagt. Maar die hand en die voet en dat lichaam en die ziel, die zijn gekocht door de Heere Jezus. Nou, als nou die hand eigenlijk van Hem is, en als die gedachten eigenlijk van Hem zijn, en als dat hart en dat leven en die wil eigenlijk van Hem zijn, hoe behoorde u dan te leven? Hè? Tot eer van uw Koning toch? Leer mij, o God, van zaligheden, mijn handen, mijn voeten, mijn hart en mijn leven in uw dienst besteden. Ja, dan wordt de zonde steeds zwaarder en steeds bitterder, steeds erger. En dan zeg je, Heere, u die zo'n prijs betaalde voor zo'n zondaar, wat breng ik ervan terecht? Niets. En dat is een van de ergste ontdekkingen in het leven van een kind van God. Als hij tegenover de Heere moet zeggen, Heer, ik heb er toch niets van terecht gebracht. Alles wat er is, het is uit u en van uw genade. Kijk, en dat biedt een perspectief naar de eeuwigheid toe. Want zo zal het in de eeuwigheid zichtbaar worden, toch? Dat de grote Koning en Heere, Jezus Christus, zijn volk kroont. Zijn eigendom. Voorgoed. Zij, de bruidskerk, het eigendom van haar bruidegom, de Heere, Jezus Christus. En de Heere, het eigendom van zijn kerk. Eén vraag nog. Kennen we iets van de dingen die ik noemde? U zegt misschien al luisterend vooral naar het eind van de preek toe, dat gaat wel diep en dat gaat wel hoog. Maar moet ik dan de boodschap van de Bijbel alleen maar verkondigen zo, zoals u denkt dat het nog net kan? Of moet je toch de volheid aangeven in de prediking zoals die bij God en in Christus te vinden is? En gemeente, wat leven wij dan allemaal ver beneden deze maatstaven? En wat wordt het toch gevaarlijk om de naam onze Here op de lippen te nemen? Dat is heel gevaarlijk als u onbekeerd bent. Want als Hij een Here is, waar is Zijn eer in uw leven, in jouw leven? En u kind van God, onze Here, mijn Here. Maar leeft u erbij? Leeft u eruit? Is het zichtbaar voor God en voor mensen dat uw hand, uw voet, uw hoofd, uw hart zijn eigendom is? Laten we deze dingen overwegen. En laten we de stilte opzoeken en onze knieën buigen en smeken: Heere God, wees u ons tot een Heere. En als die Heere uw Heere geworden is, vraag dan maar veel of Hij door wil werken in uw leven, zodat het steeds meer zichtbaar wordt voor God en voor mensen en zo ook voor uzelf. Zijn eigendom, door onverdiende genade, om niet. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen u naam eerbiedig dank aan het einde van deze dienst. Wil u zelf de naprediker zijn? Uw woord is op deze dag van onze kant in alle gebrek gebracht. Maar het was toch uw woord. Wil u het dan zelf zegenen? Wil u met ons gaan? Wil u ons sterken deze week? Of we nu vakantie hebben of ons werk mogen en moeten doen? Heren, zegen ons. Bewaar en bescherm ons. Breng ons woensdag allen weer samen op de biddag. En wil u de manslidmaten dinsdagavond gedenken wanneer we samen hopen te komen voor de dingen die op de agenda staan. Breng ons aanstaande zondag allen weer hier. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in ons aller leven. We zeggen uw naam dank voor alle hulp en ondersteuning die u op deze dag in de drie diensten waarin we voor mochten gaan het willen schenken. Heere, gebruik het als slijk aan uw vingers om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 9. O Heere, o ja, ik ben uw knecht. Laat in vrede draagt de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.